Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Aflevering 9. Vooral de landheer was blijkbaar niet op zijn gemak. Onafgebroken had hij de jongen aangehoord en met onderzoekende blik staarde zijn ondergeschikte aan. Weten reeds dat hij niet altijd instemde met de door zijn vrouw bedachte uitspattingen die onder zijn dak plaatsvonden, stelde de stem van zijn geweten in deze ogenblikken zijn dienaar in het gelijk. In zijn ogen was ontzag te lezen voor deze jongen, die met zoveel ernst en vrijmoedigheid tegenover hem stond. Maar met zijn echtgenote was het geheel anders gesteld. Zonder hem opnieuw in de rede te vallen, had zij naar Frederik geluisterd. Naarmate deze echter de nadruk legde op de zonde, de ernst en de verantwoordelijkheid van het leven, tekende zich steeds meer een verachtelijke trek op haar gelaat. Verontwaardigd keek zij haar man en hun violist, op wie zij zo trots was, aan. En toen zij zag dat er iets van toegeeflijkheid bij haar man te bespeuren viel, kon zij haar weerzin niet langer verbergen. Ze verbrak dan ook de stilte met de sarcastische vraag: "Wel, man, hoe vindt u dat? Is het niet aardig om ook eens op deze wijze met onze speelman kennis te maken?" En spottend voegde zij eraan toe: "Het is alleen jammer dat hij zijn instrument niet heeft meegebracht, zodat we helaas de muzikale begeleiding ontbreekt." En met een minachting in haar stem tot Frederik wendend sprak zij: "Het is toch wel aardig om door een onzer minste bedienden, voor wie wij het meest gedaan hebben, de les te worden gelezen. Heb jij het voor het zeggen? En beslis jij wat wij moeten laten? En wat je zwarigheden aangaat, hoe kom je daaraan? Wie heeft je dat wijsgemaakt? Zeg mij, ben je godsdienstig geworden? Zulke mensen duld ik niet. Je moet deze dingen uit je hoofd zetten. Wie heeft je zo bang gemaakt? Vergal jij je jonge leven met dwaze zwaarmoedigheid? Wat maal je over God? Die bestaat niet. Dit zijn hersenschimmen waar jij je niet mee moet inlaten." Juist omdat iedereen sterven zal, genieten wij van het leven, zolang het kan. Niemand van de personeelsleden mag van zo dichtbij in onze feestvreugden delen als jij. Zo jij met je waandenkbeelden ons de wet voorschrijven, in plaats van dit op prijs te stellen. Ik herinner mij je laatste vioolspel in de tuin. Het leek hem al een treurspel. De geruchten die wij daarna over je vernamen schijnen dus op waarheid te berusten. Maar laat het je gezegd zijn, dit moet veranderen. En wat je verzoek, je smeekbede betreft, daar komt niets van in. Voor het aanstaande feest is vrijwel alles geregeld, ook voor jouw optreden. En zou je daar een streep doorhalen? Geen zins, jij zult spelen en zingen, of wij ervoor gestraft worden of niet. Frederik huiverde bij het aanhoren van deze vermetele en hardvochtige taal. Sprakeloos wendde hij het oog van haar af en zag zijn meester aan, met een blik alsof hij van hem betere steun verwachtte. Diens gelaat vertoonde een trek van wrevel, die duidelijk meer zijn vrouw betrof dan hun vragende knecht. Toen zij dit merkte, stond ze op en op heftige toon sprak zij tot haar echtgenoot. En gij, zegt gij niets? Zult u een om uw ondergeschikten toestaan uit te maken, wat hier wel en wat hier niet mag gebeuren? Bepaalt hij hoe wij ons leven moeten inrichten? Ik wens niet dat deze knaap ons belachelijk maakt en verlang dat u hem zijn plichten onder ogen brengt. De edelman verloor zijn waardigheid niet en zich beheersend vroeg hij aan zijn gade: waarom spreek je zo bits? Zou het niet beter zijn, deze voor mij onverwachte zaak, eens rustig met onze muzikant te bespreken? Daarna, zonder haar antwoord af te wachten, keerde hij zich tot zijn dienaar en sprak tot hem: wel, Frederik, ik geloof dat je wat van streek bent. Je bent oververmoeid en naar ik vrees ook overspannen. We hebben misschien wel eens te veel van je gevergd door zelfs tot in het nachtelijk uur beslag op je te leggen. Dat had voorkomen kunnen worden en ik beloof je dat je voortaan meer verlichting zult krijgen. Het duurt nu nog ongeveer een maand voordat het jachtseizoen feestelijk geopend wordt. Ik zal ervoor zorgen dat je voldoende rust krijgt voordat het zover is. Hopelijk ben je dan in staat weer voor ons op te treden. Daarna zullen wij je zoveel mogelijk ontzien, zodat het niet meer zover zal komen zoals het nu het geval is. Je begrijpt dat wij onze beroemde muzikus niet graag missen. We zullen er alles aan doen dat je deze taak onder ons zonder hinder kunt blijven uitvoeren. Ga nu heen en ik zal zien wat ik verder doen kan om je van je bezwaren af te helpen. Met gemengde gevoelens had Frederik de door zijn meester op milde toon uitgesproken woorden aangehoord. Was het opzet dat deze niet was ingegaan op de ernstige vermaningen die hij zo even uit de mond van de jonge muzikant had aangehoord? En wat bedoelde hij met de opmerking: hem van zijn bezwaren afhelpen? Zou hij echt een poging aanwenden om aan zijn verzoek tegemoet te komen? Of was het maar een schijnvertoning? Wetend dat hij onder de druk van zijn onverzettelijke vrouw straks toch haar zijde zou moeten kiezen. Frederik vreesde het laatste en maakte aanstalten om zijn vertrek te verlaten. Maar de freule weerhield hem en gebood hem het volgende in overweging te nemen. Je hebt ons voorgehouden om jouw God gehoorzaam te zijn. Wil je jezelf dan veroorloven ongehoorzaam te zijn? Dat kan ik niet rijmen. Daarom geef ik je 7 dagen bedanktijd om ons mee te delen of je zult optreden of niet. Volgende week, op hetzelfde uur, verwachten wij jij hier. Beleefd groetend, maar niet verslagen, nam hij afscheid van het adellijk, doch niet te benijden echtpaar. Duidelijk had hij de smaad van zijn meesteres gevoeld. Maar hoe verblijd was hij dat hij nu had mogen getuigen. Na de ontmoeting met de landheer en diens echtgenoten is het vanzelfsprekend dat Frederik met vele gedachten bezet was. Hij begeerde het liefdesbevel Gode meer gehoorzaam te zijn dan de mensen op te volgen. Maar hij wist ook dat hij hen die over hem gesteld waren alle eer, liefde en trouw moest bewijzen. Ja, met behoorlijke gehoorzaamheid moest hij zich aan hen onderwerpen en met hun gebreken geduld hebben. De Satan, die niet alles, maar wel veel weet, greep deze twee zaken aan om hem opnieuw in een benauwde tweestrijd te brengen. Maar zoals een herdershond het schaap naar de herder drijft, zo vluchtte ook Frederik met deze zaak tot hem, die niet alleen alles weet, maar ook alles bestuurt. De Heere hoorde en sprak tot hem: ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Begeerig om zijn twee liefste vrienden van zijn belevenissen deelgenoot te maken, treffen wij hem kort daarna aan in de tuinmanswoning. Hoe het daar gesteld was, sinds hij er voor het laatst was, had hij niet kunnen vermoeden. Hij vond haar, die hem als een moeder was geworden, bedroefd aan het ziekbed van haar geliefde man. Gezoond was hij op een morgen zijn werk in de tuin begonnen, maar had enkele uren daarna met koorts bezet zijn arbeid moeten staken. De geneesheer had een zware kou geconstateerd en was bevreesd voor longontsteking. Ondanks een toegediend geneesmiddel was de koorts toegenomen en zwaar hijgend en bezweet had Frederik zijn vriend aangetroffen. Echter, hier werd niet alleen een lichamelijke strijd gestreden, maar met een gevaarlijke ziekte die de sterke man plotseling had overvallen, nee, ook een innerlijke zielenstrijd voerde de altijd zo zwijgzame man. Er moet veel strijd gestreden zijn en ook veel leed geleden zijn en veel gebed gebeden zijn, zal het einde vrede zijn. Deze bekende versregels waren op hem van toepassing. Frederik was diep geschokt door dit onverwachte gebeuren en begreep dat het nu de tijd niet was om over zijn ervaringen te spreken. Bewogen nam hij afscheid van de zieke, de wens uitsprekend dat de Heere nog herstel mocht geven. Hij beloofde spoedig weer te keren om naar de welstand van zijn geliefde vriend te vragen. De vrouw deed hem uitgeleide, waarbij ze Frederik fluisterend mededeelde dat de versregels uit Psalm 68 vers 6 haar gedurig voorkwamen. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. O, als dat waar mag zijn, dan zal ik hem moeten missen. Maar dan zal deze altijd zo van verre staande en bestredene een plaats bereid zijn in de hemel. Diep onder de indruk was hun jongen daarna heen gegaan en had de eenzaamheid opgezocht in de omliggende tuinen. Met jaloersheid op het geluk aan de toekomst van de man aan wie hij zo gehecht was, had hij zich neergezet op een van de banken. Lang bleef hij daar zitten, overdenkend wat hem de laatste 3 jaar was overkomen. Hij overdacht welke grote bemoeienis de Heere met hem had gehouden en hoe wonderlijk tot op dat ogenblik zijn weg was geweest. Hij kon wel uitroepen: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Maar als hij aan zijn aardse toekomst dacht en aan de strikken waarin hij was terechtgekomen, dan wenste hij te mogen delen in dat betere lot dat de tuinman, naar hij geloofde, spoedig zou te beurt vallen. Hoewel de Heere hem bemoedigd had, overvielen hem, als hij aan de komende ontmoeting met zijn meesteres dacht, de twijfelingen. Evenwel, de Heere zou zijn belofte waarmaken. De andere dag nam hij biddend het woord Gods en las de geschiedenis van Naaman de Syriër. De Heere maakte ook met deze krijgsoverste grote bemoeienis. Hij genas hem namelijk van zijn dodelijke krankheid. Maar het werd zijn nood, hoe moet ik mij in mijn positie gedragen tegenover God, mijn weldoener. Hij wist zich geroepen zijn Heer bij te staan, als deze zou buigen in de heidense tempel van Remon, om deze afgod der Syriërs te vereren. Maar Naaman wist nu ook dat hij, door zijn Heer hierin terwille te zijn, een zondige daad beging. Dit bezwaarde hem, en daarom vroeg hij of de Heere hem deze zaak wilde vergeven. En als dan Elisa, de profeet des Heeren, hem op zijn bede toevoegt, ga in vrede, heeft hem dat schijnbaar vrijmoedigheid gegeven, de van hem gevraagde dienst niet te weigeren. Frederik las in deze ingrijpende gebeurtenis een treffende overeenkomst met zijn eigen omstandigheden. Maar mocht hij deze vergelijking maken en op zichzelf toepassen, hiermee in verlegenheid gebracht, vroeg hij: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En weer behaagde het de Heere de in onzekerheid verkerende jongeling gerust te stellen, door hem met kracht te wijzen op de woorden: ga in vrede. In verwondering mocht hij zich overgeven om de Heere te volgen, door kwaad aan de goed gerucht. Hij zou naar het feest gaan om er te spelen en te zingen, gelovend dat God hem toch eenmaal van dit kwellende juk zou verlossen. De dag voor Frederik zijn Heer en Freule zijn besluit zou meedelen, bezocht hij de tuinman, die plotseling zo ziek geworden was. Zijn vrees deze in een verslechterende positie en toestand aan te treffen, bleek ongegrond. Bij het betreden van de ziekenkamer zag hij zijn vriend op het bed zitten, wat hem zeer verwonderde. Met blijdschap werd hij ontvangen en vernam tot zijn vreugde hoe de ziekte een wending had genomen. De zogenaamde crisisdag had hij mogen doorstaan en nadien was de koorts vrijwel verdwenen. De geneesheer had de zieke onderzocht en zeer tevreden gezegd dat er hoop op herstel was. Maar er was meer geschied in deze woning en dat had zeker bijgedragen aan de aanvankelijke genezing van de kranke. De Heere had de banden van deze al jarenlang gebondene losgemaakt, zodat hij zeggen mocht: onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik des vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Hij had ruimte gekregen in hem, van wie geschreven staat: omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is gesteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Maar ook was hij erbij gebracht, waar die grote hij dat gedaan had, namelijk aan het kruis der schande, waar deze ook had uitgeroepen: het is volbracht. En dat ook voor mij. Zo mocht de tuinman instemmen. Er was dus reden om uit te roepen: maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Dit kreeg vooral de overhand toen ook Frederik zijn ervaringen van de laatste dagen, zij het kort, mocht vertellen. Na deze verblijdende bemoeienissen brak het uur aan dat onze violist opnieuw een ontmoeting had met zijn meester en diens echtgenote. Het was het echtpaar aan te zien dat zij met spanning zijn komst hadden afgewacht. Geheel anders was het nu voor Frederik. Bij hem was alle vrees geweken, volkomen rustig diende hij zich aan. Toch was hij verblijd dat ook nu de landheer aanwezig was. Hij kende zijn gematigdheid en werd bij elke ontmoeting diens genegenheid gewaar. Nadat deze zijn ondergeschikte weer een stoel had aangeboden, begon hij ook nu het gesprek. Door de rustige houding van de jongen werd de spanning die er was voor een groot deel merkbaar weggenomen. "Zo, Frederik," sprak zijn heer, "ik denk dat je gekomen bent om ons een bevredigend besluit mee te delen. Ik hoop dat het je niet al te veel hoofdbrekens heeft gekost." Hoopvol zag zijn meester hem aan. En terwijl de ogen van de freule nauwlettend op hem gericht waren, antwoordde Frederik: "Had ik de beslissing zelf moeten nemen, dan zou ik nu zeker met hetzelfde verzoek voor u hebben gezeten. Bij niet één mens kon ik raad vragen, maar gelukkig, ik mocht mij tot God wenden, die eens tot mij gezegd heeft: ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Deze heeft mij de weg gewezen hoe ik ditmaal handelen moet. Hij heeft u over mij gesteld, ik ben dus uw ondergeschikte. Daarom moet ik u dienen. Ik zal op het feest komen om daar te spelen en te zingen. Hoe het daarna zal zijn, weet ik niet. Maar ik blijf hopen dat ik nog eens van deze taak ontheven zal worden. Die God die mij heeft onderwezen, kan uw beide harten daartoe neigen door ook uw ogen te openen." "Ach ja," antwoordde zijn heer hem ontwijkend, "in de toekomst kunnen wij niet zien, maar voor dit moment zijn we ingenomen met jouw verstandig besluit. Je zult er geen spijt van krijgen. Wat het laatste betreft," sprak hij onbewust de volle waarheid, maar nog hij, nog zijn aangesprokene, wist hoe die haar vervulling zou krijgen. Zijn meesteres, die alles zwijgend had aangehoord, had niet verwacht dat haar muzikus deze beslissing zou nemen. Hoewel ze het verloop van het gesprek niet wilde verstoren, leek zij maar matig tevreden. Daar zullen de opmerkingen die Frederik aan zijn genomen besluit toevoegde, zeker aanleiding voor hebben gegeven. De onaangename wijze sprak zij Frederik aan: "Je hebt dus ingezien dat wij het hier voor het zeggen hebben. Wel nu, dat moet zo blijven. Een en ander wil ik nog met je bespreken." En minachtend voegde zij eraan toe: "Ondertussen weten wij dat de vrome tuinman jou zo heeft weten te beïnvloeden, ons weinig genoegen heeft verschaft." "De tuinman," antwoordde Frederik, "is ernstig ziek geweest, mevrouw. Er is voor zijn leven gevreesd. Maar hij is naar het oordeel van de geneesheer herstellend. Overigens wil ik nogmaals benadrukken blij te zijn dat ik hem en zijn vrouw heb leren kennen." "Ja, oh ja, dat heb ik vernomen," kwam de landheer tussen beiden. "Ik hoop hem zo spoedig mogelijk mijn meeleven te betuigen. En om te voorkomen dat het gesprek een verkeerde wending zou krijgen, stond hij op en zei: dat is dus afgesproken, Frederik, en daar zullen we je aan houden. Je hoort nog wel wat er verder valt te regelen." Spontaan reikt hij de jongen de hand, waarbij zijn echtgenote, hoewel kennelijk met tegenzin, niet wilde achterblijven. Met de wetenschap dat de verhouding tussen hem en de freule gespannen was en er niet beter op zou worden, verliet Frederik het echtpaar. Zoals gehoopt herstelde de bejaarde tuinman van zijn plotselinge ziekte. Door zijn afwezigheid had het werk in de tuinen niet geleden. Zijn vervanger had zo lang zijn taak waargenomen, Na slechts enkele weken ziekte kon hij dit tot zijn genoegen met eigen ogen waarnemen, toen hij tussen de parken en de plantsoenen wandelde. Ondertussen werden op het landgoed de laatste voorbereidingen getroffen voor het naderend jagersfeest. Ook Frederik had via een bediende bericht ontvangen op welke dag en hoe laat hij verwacht werd. In een schriftelijke mededeling schonk zijn meesteres hem het vertrouwen de wijze van optreden zelf te bepalen. Het was op een van deze dagen dat hij onverwacht de gelegenheid had een kort bezoek te brengen in de woning van zijn geliefde vriend. Hij trof daarachter alleen diens vrouw aan, die hem verrast verwelkomde. Haar man had enige tijd geleden zijn woning verlaten om in het mooie nazomerse weer een verfrissende wandeling te maken. Enigszins verwonderd hem niet thuis aan te treffen, vroeg Frederik met belangstelling naar de welstand van haar man. "Hij maakt het heel goed," gaf ze als antwoord. "Hij heeft al verschillende wandelingen gemaakt. Nu is hij er weer op uitgetrokken. Maar het komt goed uit dat je hierheen gekomen bent, want ik heb je nog iets te zeggen. Ik heb aan jou en later ook aan mijn man verteld dat ik naar aanleiding van zijn ziekte zo met klam gewezen ben op de versregels uit de 68ste psalm. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dagen. Het stond toen echt voor mij vast dat hij niet meer van zijn ziekbed zou opstaan, maar dat hij zou worden weggenomen. Maar nu blijkt het tegendeel. Snel herstelt hij van zijn ziekte. We zijn daar zeer verblijd om. Ook na zijn zielenleven is hij wel gesteld. Voor hem geldt, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar nu blijven dezelfde psalmregels toch steeds bij mij. Ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Toen ik zijn aanvankelijk herstel mocht zien en vernam hoe zijn zielenbanden gebroken werden, dacht ik dat die woorden in verband te moeten brengen met dit geschonken voorrecht. Echter, zoals gezegd, ik kan de regels uit dit verheven psalmvers niet kwijtraken. Ze zijn maar gedurig in mijn gedachten. Maar als ik mijn man vrijwel genezen weer zie in en uitgaan, kan ik het niet geloven dat hij spoedig mij zal ontvallen. En daar komt nog bij dat de Heere mij er geen licht over geeft, zodat deze zaak een groot raadsel blijft. Wat ik tot op heden daartoe mee ondervind, heb ik hem nu niet meegedeeld. En ik ben blij dit u als eerste te mogen toevertrouwen. Frederik had de profetie van de vrouw enkele weken geleden uitgesproken, overgenomen en was zelfs bij tijden jaloers geweest op de zieke man. Immers zo meende hij, zou deze wel haast van zijn aardse post worden afgelost om in te gaan in de vreugde zijns heren. Hoog tegen zijn pleegmoeder opziend, kon hij bijna niet geloven dat zij zich zou hebben vergist. Maar wat zou hij, die nog maar zo kort op de levensweg wandelde, deze oude christin antwoorden? En bovendien verkeerde hij ook zelf niet in vele raadselachtige dingen, waarvan hij zich soms afvroeg hoe alles nog eens zou lopen. Door de thuiskomst van de zo goed als herstelde wandelaar moest dit gesprek echter onverwacht worden afgebroken. Ook was de tijd voor Frederik beperkt om nog langer te kunnen blijven. De hoop uitsprekend hen voor het naderende feest nog te kunnen ontmoeten, verliet hij hen. Maar het woord van deze wijze spreukendichter Salomo, het is Gods eer een zaak te verbergen, gold ook hier. De tijd was niet ver dat het waar zou worden maar gij zult het na deze verstaan. Tijdens de weinige dagen die nog resten voor de feestelijke gebeurtenis op het landgoed had de jonge violist veel overdenkingen. De vrees om voor het jagersgezelschap en hun gevolg op te treden was van hem weggenomen. Hij kon het zelf niet verklaren. Vooral de 49ste psalm, die kort nadat hij met het tuinders-echtpaar had kennis gemaakt hem zo diep ontroerd had, kwam voortdurend voor zijn aandacht. Vooral de berijmde verzen uit deze psalm spraken hem meer aan dan ooit tevoren. Menigmaal herlas hij ze. En als hij mocht geloven dat de Heere nu ook voor hem, die prijs der zielen, dat rangsoen waarmee een mens voor God bestaan kan, had aangebracht, dan was hij zeer verwonderd. Daarbij vergeleken achtte hij de rijkdommen van de wereld, die hij dagelijks van dichtbij zag, geheel waardeloos. Een groot medelijden, vooral met hen, van wiens tafel hij at, vervulde hem. Hoe verlangde hij ernaar hen aan te raden, kom, ga met ons en doe als wij. Aldus gesteld kwam ook voor hem de dag waarop het jagersseizoen op de voorgenomen wijze zou worden geopend, steeds dichterbij. Evenals de voorgaande keren het geval was, kreeg hij ook deze keer ruimschoots de tijd zich goed voor te bereiden. Daardoor was er de mogelijkheid om zijn pleegouders vooraf nog te bezoeken. Ze wisten welke taak hun jongen de komende dag was opgelegd. Hoewel zijn bevindingen dienaangaande hun niet onbekend waren, wensten ook zij dat hij hiervan spoedig zou worden vrijgesteld. Gedrieën bogen ze de knieën. Aan deze keer smeekte niet de vrouw, maar de tuinman de Heere om zijn leiding, ondersteuning en bewaring. Het was nog een goede ure. En niet zonder tranen namen ze afscheid van elkaar. In de 31ste psalm zegt de dichter David: mijn tijden zijn in uw hand. De waarheid van deze woorden zou spoedig blijken. Frederik zou deze twee mensen, die God hem in zijn jonge leven liet ontmoeten, hier op aarde niet meer zien. De nacht voor de verbeide dag had in de hoge kringen bekend geworden muzikus meer wakend dan slapend doorgebracht. Het verlangen om het hoge gezelschap, waarvoor hij zou moeten optreden, te manen hun verkeerde wegen te verlaten, groeide sterk in zijn binnenste. Hij wilde hen wijzen op de vergankelijkheid van dit leven en dat de wereld met al haar begeerlijkheden eenmaal zal vergaan. Hij had geleerd dat bij de dood de mens alles ontvalt, dat alleen de aangebrachte gerechtigheid van Christus redt van de onverbiddelijke dood. Daarom wenste hij hen met Jozua voor te houden. Maar aangaande mij aan mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar hoe en op welk moment hij dat moest doen, wist hij niet. Hij kon toch geen toespraak houden? Toch was het zijn begeerte zich vrij te mogen maken van hun bloed. Voor het aanbreken van de bewuste dag verleende de Heere hem nog enkele uren de rust van de slaap. Ik dank u wel voor uw aandacht.